En ook vanavond, broeders en zusters, gaan we weer naar 1 Korinthe hoofdstuk 15. Naar in bijzonder dan het laatste deel van dat hoofdstuk. En tot op zekere hoogte zelfs het meest interessante. 1 Korinthe 15 vanaf vers 51, waar de apostel schrijft: zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal ons onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is: de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Maar Gode zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren, als u weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Tot zover. En inderdaad, dit is dan het laatste deel van het hoofdstuk en het wordt ook min of meer afgesneden van het voorgaande, begrijp je me goed. Het onderwerp blijft de opstanding der doden, zoals het ook boven het hoofdstuk staat. En meer specifiek, en voor alle duidelijkheid, gaat het inderdaad om de lichamelijke opstanding, de opstanding van het lichaam. En daarmee dus over een der beloofde zegeningen, waaraan wij dan in dit geval nog geen deel gekregen hebben. Hoe dat ook zij, in het voorgaande heeft de apostel uitgebreid uiteengezet dat wel degelijk niet alleen er zoiets bestaat als opstanding der doden, maar dat die zelfs al voor een deel heeft plaatsgevonden. In elk geval dat de Heer Jezus Christus daar de eersteling van is en dat hij uit de doden is opgewekt. Hetgeen hij beschouwt en beschrijft als de basis van de essentie, moet ik zeggen, van het evangelie. Maar daarna zet hij uiteen dat weliswaar sprake zal zijn van lichamelijke opstanding, ook voor ons, ook voor de Corinthiërs. Maar men zou in ieder geval niet denken dat precies hetzelfde lichaam uit de dood verschijnt als het lichaam dat verstorven is. Want wat hij zegt is dat het lichaam wat gezaaid is, was een lichaam in oneer en het zal opgewekt worden in heerlijkheid, vers 43. Het werd gezaaid in zwakheid, het zal opgewekt worden in kracht. En verder staat er: een natuurlijk lichaam of een zielig lichaam, vers 44, wordt er gezaaid en dus begraven. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt enzovoorts. Met andere woorden, hetzelfde lichaam, dat is waar het over gaat, maar dat lichaam zal inderdaad veranderd worden. En tot op zekere hoogte zou men ook kunnen zeggen, het zal vervangen worden. Er is in de schrift gewoonlijk maar één woord voor trouwens, voor veranderen en vervangen. En voor zover ik weet, wordt het onderscheid niet eens gemaakt, omdat het allebei gezegd kan worden. Er is sprake van vervanging in de zin van het oude zal er niet meer zijn. Er is namelijk iets nieuws voor in de plaats gekomen. Men kan ook zeggen dat het veranderd is, want het is wel degelijk zo dat het oude is opgegaan in het nieuwe. Dus niet alleen maar sprake van vervanging, dus maar wel degelijk van verandering. Dat is ook wat in dit laatste schriftgedeelte nog een keer gezegd wordt, want er staat dan: we zullen weliswaar niet alle ontslapen, maar we zullen wel degelijk allen veranderd worden. Zodat we inderdaad een ander lichaam zullen hebben in de opstanding. Het neemt echter niet weg dat het oude lichaam er dan niet meer is en ook nergens meer is, om zo te zeggen. Het is trouwens volstrekt dezelfde gedachte, hetzelfde beginsel, dat wordt toegepast op de hele schepping. Want hoe het ook zij, het idee is dat uit deze oude schepping een nieuwe zou voortkomen. En er wordt dan in Openbaring gezegd, er wordt voor die oude hemel en de oude aarde wordt geen plaats meer gevonden. Zij was niet meer, staat er dan. Er is geen plaats meer voor gevonden. Maar dat er geen plaats meer voor gevonden werd en dat zij niet meer was, dat zit hem hierin, dat die oude schepping inderdaad veranderd is in een nieuwe. Ik wou zeggen, dat is toverij, maar Dat kan ik niet zeggen, want toverij wordt beschouwd als het werk van de duivel. Dus zo mag ik het niet noemen, naar het Bijbelse taalgebruik. Maar als het buiten Bijbels taalgebruik zou zijn, dan zou ik het waarschijnlijk zo zeggen. Toch is een verandering. Het ene moment op het andere wordt het zodanig veranderd. Sommigen hebben in het verleden gesproken over verandering van moleculaire structuren en dat soort dingen meer. Is wat voor te zeggen, maar daar zal ik u niet mee bezighouden. Het gaat maar om het beginsel. Dat het ene moment is het ene daar en het andere moment is het andere daar. Dat zal met de oude schepping ook precies zo het geval zijn. Zoals beschreven in elk geval in Openbaring. En wat onze lichamen betreft wordt hier precies hetzelfde beschreven. En er wordt zelfs gezegd dat het zou zijn in één punt destijds. Het is een knappe vertaling moet ik zeggen. Punt. Want ik heb nog op school nog een keer moeten leren dat een punt is ondeelbaar. Dat is het kleinste deeltje van een lijn, geloof ik, als ik me goed herinner. Maar een punt. Want het woord punt veronderstelt ook iets ondeelbaars. Men wijst er altijd op, in de Griekse grondtekst staat atomos. Dan zegt men, kijk, men wist toen al iets over atomen. Dan zeg ik, wat een dwaasheid krijgen. Waarom nou zulke dwaasheid verkondigen als we de Bijbel open doen? Atomos wil gewoon zeggen, iets ondeelbaars. En wij hebben een atoom genoemd omdat wij dachten dat het ondeelbaar was. En dat bleek het niet eens te zijn. Datgeen wij dus inderdaad hebben nagevraagd in Hiroshima, maar dat is een ander verhaal. Snap je wel? Ik bedoel, atomen, een punt destijds, in een ondeelbaar ogenblik, van het ene moment op het andere, zullen wij wel degelijk veranderd worden. Ik weet dat het voor sommigen een teleurstelling is, want sommigen hebben het idee dat de opname van de gemeente een tamelijk langdurig proces is, in ieder geval lang genoeg om nog een keer onderweg de tong uit te steken of een lange neus te trekken naar degene die achterblijven. Ik heb het eerlijk ooit horen zeggen. En ik vertel dat maar gewoon zo door. Zo van, daar gaan we dan omhoog de lucht in. Vooral langzaam. Kan iedereen ons nog eens goed zien. En dan zeggen wij nog eens, zie je nou wel. We hebben toch gelijk gehad, enzovoort. En dus jongens, het is wel een prachtverhaal, maar... Maar het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Wat de schrift van zegt is, in één ondeelbaar ogenblik. En ik heb al eens vaker gezegd, het gaat niet om een langzame verplaatsing. Het is een verandering een verandering van sfeer, zei men vroeger. Of dat nu nog begrepen wordt, weet ik niet. Maar dat is het nou eenmaal. Ineens zijn we onzichtbaar geworden. Dat is allemaal waar het over gaat. Wij worden ineens onzichtbaar. Dus een lange neus trekken heeft niet zoveel zin. Men ziet het niet meer. En ik denk niet dat we op dat tijdstip trouwens nog belangstelling hebben voor dergelijke gebaren. Maar hoe dat ook zij, er staat in vers 51, ziet, ik zeg u, een verborgenheid. Ik heb altijd moeite met het woordje een. Omdat het in het Nederlands altijd de indruk wekt alsof het gaat om een van de velen. Een verborgenheid, zo van, er zijn zoveel verborgenheden. Maar wij zouden daar die betekenis niet aan geven, om de eenvoudige reden dat we dan betekenis geven aan een woord wat er niet alleen niet staat, maar wat zelfs niet bestaat. In het Grieks niet, in het Hebreeuws niet, dus men zou het moeten negeren. Er staat gewoon, zie, ik zeg u, verborgenheid. Ik heb het echt wel eens uitgeprobeerd, het woordje een, het onbepaald lidwoord, kunnen we in het Nederlands echt gewoon weglaten. Het heeft totaal geen enkele betekenis, ook in het Nederlands niet. Men zou er dus ook geen betekenis aan geven. Zie, ik zeg u, verborgenheid. Wat eventueel wel betekenis heeft, is het bepaald lidwoord. Of bepalend heet het geloof ik trouwens, een bepalend lidwoord. Dan wordt het, zie ik zeg u, de verborgenheid. Maar dat staat er niet. En dat is logisch ook, om de eenvoudige reden dat het onderwerp waar het hier over gaat, namelijk wat wij noemen de opname van de gemeente, is niet de verborgenheid, maar het is wel een onderdeel ervan. In die zin zou men kunnen zeggen, het is een verborgenheid. Dan zijn er nog meer verborgenheden. Maar de gedachte, de Bijbelse gedachte blijft nog altijd, dat er toch niettemin maar één verborgenheid is. Dat men die van verschillende kanten bezien. En dat men verschillende aspecten daarvan kan bezien en bespreken. Dat is een duidelijke zaak. Niettemin blijft het onderdeel van die ene. En dat is waar het om gaat. En als niet met nadruk gezegd wordt dat het gaat over die ene, namelijk het hele geheel, wordt het bepalend lidwoord dus weggelaten. Niet alleen in verband met verborgenheid, maar in verband met alle zelfstandige naamwoorden. He? Dus als er staat de verborgenheid, dan gaat het over het blok als zodanig, het totale geheel. Als de er niet bij staat, zoals hier, dan hoeft het niet noodzakelijk te gaan over het geheel, maar kan het ook slechts een deel betreffen. En het betreft hier ook een deel. Dat er wel degelijk zoiets bestaat als de verborgenheid, dat mag ik eigenlijk niet meer zeggen nu. Om de eenvoudige reden dat we dat besproken hebben in hoofdstuk 2, dus dat kan nooit zo lang geleden zijn. 1 Korinthe 2, zuster, ja. 1 Korinthe 2, waar wel degelijk de verborgenheid genoemd wordt, maar daarna wordt er ook helemaal niks over gezegd. Met andere woorden, het is de verwijzing naar het geheel. Dat is in de eerste plaats 1 Korinthe 2, vers 1. En daarna in vers 7. Maar in de eerste plaats in vers 1. Het enige probleem wat ik feitelijk weer oproep nu ik het aanhaal, is dat in onze vertaling, in de Statenvertaling, dat woord niet is terug te vinden. In geen enkele oude vertaling trouwens. Om de eenvoudige reden. Hoe moet ik dat zo snel zeggen? Dat is zo ingewikkeld. Om de eenvoudige reden dat het woord niet voorkomt in de handschriften die gebruikt werden voor het maken van de Statenvertaling. Dat was 350 jaar geleden. Inmiddels heeft men wel degelijk vast kunnen stellen dat het berust op een misverstand. En dat er wel degelijk sprake is van verborgenheid. Maar hier staat echter in onze vertaling in 1 Korinthe 2 vers 1 het woord getuigenis. Berust op een misverstand. Getuigenis is martyrion. Maar het had moeten zijn mysterion. Ja, sorry. Met dank aan Tischendorf denk ik altijd. Want dat heeft er nou niet veel mee te maken. En u mag het ook wat mij betreft rustig vergeten. Maar dit soort misverstanden zijn voor een belangrijk deel achterhaald of gecorrigeerd sinds de ontdekking van de Codex Sinaiticus. Maar dat is alweer een poosje geleden. Een jaartje of 150 of zo. Maar goed, daar kom je net vandaan, Dirk. Je mocht er niet in, hè? Nee, Tischendorf nog wel. En die heeft zelf die spullen meegekregen. Al heeft dat heel wat problemen gekost. En nogal wat geld. Het vermakelijke van vind ik trouwens, van het hele verhaal, dat die Tischendorf. In de eerste plaats vond ik het altijd vreemd omdat het een Duitser was. Die gewoonlijk toch niet zo sterk zijn geweest wat betreft Bijbelse dingen. En zeker niet Bijbelse manuscripten, maar dat even terzijde. Maar niettemin, die Tischendorf die heeft toch dat ding daar gevonden. Al duurde het lang voordat hij alles bij elkaar had. Hij heeft de sponsor gevonden. En het was lang voordat het wielrennen was uitgevonden. Dus kan je nagaan. Hij heeft de sponsor gevonden in Tsar Nicolaas. Het rugnummer ben ik vergeten, maar dat was omdat het was voor het uitvinden van het wielrennen. Ja, goed. Ik meen de tweede, maar dat weet ik niet precies meer. Is dat zo? Nicolaas de tweede? Ik dacht het. In ieder geval, hoeveel geld die man ervoor betaald heeft, weet ik niet. Maar Tischendorf kon het manuscript kopen en het is dus verdwenen naar Rusland. Waarna de Britten, wie anders? En daarom vertel ik het even, ik vind het leuk om het even te zeggen. Waarna de Britten, wie anders, in de dertiger jaren, wanneer het maar was, 30er jaren, er een vermogen voor betaald hebben. Werkelijk een enorm grotesk bedrag hebben ze betaald voor het manuscript, wat nu dus te bezichtigen is in de British Museum natuurlijk, de library. Ik zou het best wel eens willen zien, maar ja, dat kost zoveel tijd, hè. Maar goed, dat even terzijde. Maar die ontdekking van het manuscript is wel degelijk van belang geweest. Want er zijn heel wat dingen, vooral in het Nieuwe Testament, die inderdaad rechtgezet worden, alsnog gecorrigeerd worden door deze Codex Sinaiticus. Dat is nu helemaal zo. Maar goed, een zeer oud en zeer betrouwbaar handschrift. Maar daarin, als je zo'n ding hebt, zoek het maar eens na. Niet de originele, maar de kopie dus, hè. Daarin staat keurig niet martyrion, maar staat mysterion. Dat moet het ook zijn, de verborgenheid gods. Ook om andere reden moet het dat zijn, want eerlijk gezegd, uw verkondigende de getuigenis van God is in zichzelf gewoon onzin. Het valt niet op, omdat het deftige woorden zijn, maar het is in zichzelf betekent het niks. Uw verkondigende de getuigenis van God. Uw verkondigende het woord gods. U getuigende van God, ik bedoel, er staat iets te veel bij. Maar hij zegt precies wat hij niet verkondigd heeft. Hij zegt, ik ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. U verkondigende de verborgenheid van God. Want voor die verborgenheid van God zijn kennelijk toch uitnemende woorden ofwel wijsheid nodig. Maar hij zegt, dat heb ik u niet verkondigd. En daarna zegt hij, vers 7, maar wij spreken wel degelijk dus de wijsheid Gods, diezelfde als uit vers 1, bestaande in verborgenheid, diezelfde als uit vers 1 uiteraard, die bedekt was, dat is een verklaring, een bijbelse verklaring van het begrip verborgenheid. Even een mooie voorbeeld dat de Bijbel bij gelegenheid zijn eigen woorden verklaart. Dat zeg ik ook altijd, je hebt er niet een woordenboek bij nodig, de Bijbel doet dat zelf wel. Verborgenheid die bedekt was. Natuurlijk, dat is wat verborgenheid betekent, iets wat bedekt is. Verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. En dat niet via een noodgreep genomen nadat het Joodse volk ongelovig bleek te zijn, maar in tegendeel eer de wereld was. Wanneer het maar was, denk ik dan. Nou, weet u wanneer dat was? Dat was toen de Heer nog heerlijkheid had bij de Vader. Johannes 17. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dat was dus voor de nederwerping der wereld en voor het tot stand komen van de tegenwoordige wereld. Vanaf dat tijdstip stamt het plan van de gemeente, dus het is net zo oud als het verlossingsplan als zodanig. Alleen dit aspect van Gods verlossingsplan bleef bedekt en werd geopenbaard via Paulus. En voor die tijd was het er wel, maar werd er een bedekking overheen gehouden. Zo is het eigenlijk. En Paulus is de man die de bedekking wegneemt, hetgeen hij trouwens in de tweede Korinthebrief wat uitgebreider vertelt. Maar dat even terzijde. Maar hij zegt, dit aspect van het werk Gods heb ik u niet verkondigd. Maar let op dat er in vers 1 wel degelijk staat, u verkondigende de verborgenheid van God. Want de Bijbel kent inderdaad maar één verborgenheid. Met vele aspecten, maar het blijft één en hetzelfde ding. Het betreft namelijk alles wat van doen heeft met het werk Gods in onze tegenwoordige tijd, of met de woorden van Petrus, het betreft alles met betrekking tot het werk Gods, sinds het lijden dat op Christus komen zou, en voorafgaande aan de heerlijkheid daarna, met dank aan 1 Petrus 1, vers 10 en 11 of zoiets. Dat is wat het is. En dat betekent dus dat wij in de schrift deze verborgenheid vele malen vermeld vinden, soms in het enkelvoud, de verborgenheid. Soms in het meervoud, de verborgenheden. Toen zei iemand, dan zijn er dus meer. Dan zeg ik, nee, er is er nog steeds maar één. Want de verborgenheden zijn de verschillende aspecten van één en dezelfde verborgenheid. En daarna zeg ik, men zou onderscheid maken tussen taalkundig en rekenkundig meervoud. Sorry, maar dat is nou eenmaal zo. En dus inderdaad, de verborgenheid en verschillende aspecten van die verborgenheid worden bij gelegenheid met name genoemd. Eén daarvan, en dat is ongetwijfeld in dit onderwerp de belangrijkste, is de roeping van de gemeente die geacht wordt te zijn het lichaam van Christus. En dat ik die noem, is natuurlijk omdat het rechtstreeks verband houdt met deze verborgenheid uit 1 Korinthe 15... Aan de andere kant, omdat die verborgenheid ook daadwerkelijk de grootste verborgenheid, of de grote verborgenheid genoemd wordt. Dat is in Efeze 5, tegen het eind van het hoofdstuk. Waar Paulus zegt dat wij zijn leden van zijn lichaam. De gemeente wordt daar beschreven als de vrouw van Christus. En het idee is ontleend, de formulering is ontleend aan typologie uit Genesis 1 dan wel 2. Nou ja, 2 vooruit dan. Want Paulus zegt in Efeze 5, ik zoek hem het opzet niet op omdat het allemaal zoveel tijd kost, maar het is maar even om het in herinnering te brengen waar het precies over gaat. Hè, dat u even weer scherp hebt, wat is dat ook alweer? Die verborgenheid. Nou, de belangrijkste aspect van de verborgenheid is de roeping van een volk Gods in onze dagen. Niet beschreven als de bruid des lams of iets dergelijks. Niet beschreven als die bruid die namelijk in het Oude Testament onbedekt, dat wil zeggen expliciet en ongesluierd, genoemd wordt. Maar integendeel, de gemeente niet als bruid, maar de gemeente als vrouw van Christus. Die bovendien nooit de bruid geweest is. Want de gedachtegang is ontleend niet eens aan bijbelse profetie, maar is ontleend aan typologie. Dat is logisch ook, omdat typologie per definitie het middel is waarmee deze verborgen dingen verborgen gehouden worden. In de bijbelse typologie, die bedekt deze waarheden. Het ligt daaronder, het ligt achter wat beschreven wordt. En wat beschreven wordt is, Adam raakte in een diepe slaap. En Adam is een beeld desgenen die komen zou. Van Christus dus. Adam raakte in een diepe slaap. Het komt al vaker voor in de Bijbel. Die diepe slaap heeft altijd dezelfde betekenis. Het is altijd een beeld van de tegenwoordige positie van Christus die zich voor de wereld verbergt. Met het idee, God slaapt. Of de Heer slaapt. Dat is onze bedeling. Adam was er wel, maar toch was hij er niet. In een zeer diepe slaap. En in die tussentijd werd uit zijn... Het was een rib uit zijn lijf, zo je weet. Ja, werd uit zijn lichaam... Het is altijd zo gebleven trouwens, maar... uit zijn lichaam werd Eva, de moeder aller levenden, werd zijn vrouw geformeerd. En daarvan staat dat die was vlees van zijn vlees, er staat zelfs bij ditmaal. Dit is ditmaal vlees van mijn vlees, zei Adam, en been van mijn benen, en let op ditmaal. Want hoewel de christelijke traditie zegt dat man en vrouw één vlees zijn, zegt Adam, deze is ditmaal, lees het maar na, is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn benen, want het is de enige keer dat een vrouw inderdaad zo beschreven wordt en inderdaad het lichaam van de man is. Vandaar dat ditmaal. De uitzondering. Deze keer, deze ene keer, het is iets bijzonders. En het bijzondere aan het verhaal, want datzelfde kan ik ook anders zeggen, het bijzondere aan het verhaal is dat gewoonlijk de vrouwen in de Bijbel eerst de bruid waren en toen pas de echtgenoot. Echtgenoten, mag je dat nog zeggen?
Ja,
mag nog. Goed. Echt, de spelling, dat vraag ik straks even wel. Maar goed, ze was dus eerst de bruid, dat is meestal zo, eerst de bruid, daarna de echtgenote. Dan vindt er een trouwerij plaats enzovoort, een huwelijkssluiting enzovoort. En de aardigheid is dat er één gelegenheid is in de Bijbel waarin dat echt niet gebeurt en waarin dat ook niet kon. Zij was namelijk altijd al van zijn vlees en van zijn benen en dat is uniek en dat staat er zelfs bij. En dat beeld wordt op de gemeente van toepassing gebracht. De gemeente die immers inderdaad uniek is en een uitzonderingspositie bekleedt in heel de heilsgeschiedenis ook. En Paulus zegt, de gemeente is vlees van zijn vlees en been van zijn benen. En verwijst ook naar Genesis, citeert daaruit. En citeert ook, daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. Die twee zullen tot één vlees wezen. En daarna zegt hij, deze verborgenheid is groot. En dan zegt hij waarom, wat er mee aan de hand is. Hij zegt maar, ik spreek over Christus en over de gemeente. Dat hebben de vertalers verzwakt. Het staat er nog, maar ze hebben het verzwakt. Er staat, hij zei namelijk, maar ik spreek over Christus en over de gemeente. En ze hebben het vertaald met, maar ik zeg dit op, staat er geloof ik, op Christus. En op de gemeente. Met andere woorden, ik pas dit daarop toe. Maar Paulus zei het veel sterker. Hij zegt, nee, het gaat daarover. Hij zegt niet, ik pas het daarop toe. Hij zegt, nee, daar gaat het over, oorspronkelijk. Het is heel subtiel, hoor. Wat staat er precies? Wat staat er precies?
Ziende
heeft men tussengevoegd. Ik zeg dit ziende op Christus en op de gemeente. Maar u kunt zien, die woorden staan schuin gedrukt. U zou ze weg moeten strepen gewoon, om het weer sterk te maken. Efeze 5 vers 32, de schuin gedrukte woorden weer wegstrepen. En op is hetzelfde als over. De V is trouwens gewoon hetzelfde als die P, maar dat is een taalkundig verschijnsel. Daar hebben we het maar niet verder over. Je moet dus gewoon lezen, doch ik spreek, in plaats van zeggen, want zeggen gaat in het Nederlands zo niet. Ik spreek over Christus en over de gemeente. Maar als hij dat doet, als hij Genesis aanhaalt, dan zegt hij dus, Genesis spreekt over Christus en over de gemeente. En dat is dus een verborgenheid. Daarom betreur ik het altijd dat juist al die andere verhalen over die man die een vrouw moet krijgen, die moet dan geregeld worden via het personeel, zal ik dan maar zeggen, via Eliezer enzovoort. Zijn schitterende verhalen, ze hebben ook een typologische betekenis, maar dat gaat specifiek en in de eerste plaats over Israël. Maar Genesis gaat nooit over Israël, het gaat over de gemeente. Eva, de moeder aller levenden enzovoorts. Het lichaam van de eerste man, bij nader inzien ook te beschrijven als de vrouw van die man. En dat is met de gemeente ook. De gemeente is het lichaam van Christus, eventueel dus ook te beschrijven als de vrouw van Christus. Maar in de praktijk is het hetzelfde. Dat is waar het over gaat. Het is hetzelfde. Er is maar één bij wie dat echt opgaat in de geschiedenis. En dat is Adam en Eva. Daar gaat het maar om. Nou, dat werk Gods in onze dagen, dat is de grote verborgenheid. Dat staat er ook. Deze verborgenheid is groot. Hoezeer men die gedachte is kwijtgeraakt, mogen blijken uit de Rooms-Katholieke traditie. Die zeggen, een mysterion, dat is een sacrament. Het woord betekent namelijk hetzelfde. Een sacrament. Iets geheimzinnigs, secret, weet je wel. Een sacrament. En een sacrament is een heilsmiddel. En aangezien het hier gaat over het huwelijk, is dus het huwelijk een sacrament. En aangezien het huwelijk dus een heilsmiddel is, wat toch hypocriet is als we het zo zeggen, maar vooruit. Maar dat is wel de redenering. Aangezien dat zo is, moet een huwelijk dus in de kerk gesloten worden. En elk ander huwelijk is ongeldig. Waarna je afvraagt waarom de hoge heren van de Rooms-Katholieke Kerk zelf niet getrouwd zijn. Als het een heilsmiddel is, maar valt te vrezen dat ze nooit in de hemel komen. Volgens de eigen redenering. Maar misschien heb ik het niet goed begrepen. Ik moet het nog eens nalezen bij Baronius. Die zal er vast wel wat van zeggen. Maar goed, dat ontgaat mij dus. Maar daar komt de vraag van die sacramenten vandaan. Dat is ontleend aan dat woord verborgenheid. Wat ze niet meer begrepen. Dat kan er niet. Want de Rooms-Katholieke Kerk zelf heeft er in de loop der geschiedenis natuurlijk alles aan gedaan om niet verborgen te blijven, maar om zich te manifesteren, te openbaren, een koninkrijk te vestigen. Te manifesteren, denk ik, is een aardig woord, in de wereld enzovoort. Dus wat verborgenheid in vredesnaam inhoudt, nou ja, daar ontstaan dit soort vreemde gedachten uit. Maar goed, laat maar zitten. Maar daarnaast kennen we natuurlijk nog enkele andere tamelijk specifieke aspecten van de verborgenheid. Eén daarvan is natuurlijk die van de gedeeltelijke verharding van Israël uit Romeinen 11. Ik wil niet dat deze verborgenheid, u onbekend zij dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Totdat de volheid der heidenen, dat is Efraïm, maar laat me zitten. Totdat de volheid der heidenen zal zijn binnengegaan. Ingegaan staat er, geloof ik. Nou, binnengegaan, dat is wat het is. Maar de gedeeltelijke verharding van Israël, dat is de situatie in onze dagen. Dat is een idee wat toch in het Oude Testament onbekend is, of althans bedekt is. Daar wordt gesproken over de verharding van het volk. Maar niet over een gedeeltelijke verharding. De truc is, dat mag ik misschien nog wel even zeggen. De truc is natuurlijk toch even ertussendoor. De truc is dat wij spreken over een verharding van Israël. En dat staat er ook in het Oude Testament. Maar die bleek alleen te zijn over dat deel van Israël wat officieel nog Israël heette. Juda namelijk. Maar er bleek aan de andere kant een deel van Israël te zijn waarvoor datzelfde beginsel niet opging. En dat was Efraïm. Is ook een andere manier om het uit te leggen, hoor, dat weet ik wel. Maar dit lijkt me de meest officiële en ook de meest rechtlijnige, overigens. Maar gedeeltelijke verharding dus, enzovoort. Dat was een verborgenheid, inderdaad. Maakt daar deel van uit. Maar het zijn niet onderscheiden verborgenheden. Bij elkaar is het gewoon de verborgenheid. Nog een ander aspect heb ik natuurlijk in ieder geval eerder genoemd. Namelijk, alle verborgenheden samen worden genoemd de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Omdat het in de eerste plaats van doen heeft met het feit dat het Koninkrijk van Christus, zoals dat tot stand gekomen is, fundamenteel, door de opstanding en verhoging van Christus, dat is verborgen. En dus heet alles verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dat het verschillende aspecten heeft, wordt in ieder geval uitgedrukt in de verschillende gelijkenissen over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen in Matthäus 13, om te beginnen. Maar een heel specifieke verborgenheid, die ik dan toch even apart noem, dat is de verborgenheid der ongerechtigheid. Uit 2 Thessalonicenzen 2, later genoemd in Openbaring 17. Want daar denk je niet meteen aan. Verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen zeggen, ja, dat gaat over het verborgen Koninkrijk van Christus. Maar een van de aspecten daarvan is dat waar Christus Koninkrijk in onze dagen verborgen is, werd Babel gedwongen om zijn Koninkrijk, dan wel haar Koninkrijk, moet ik zeggen, haar Koninkrijk ook te verbergen. En daarom is het Koninkrijk van de duivel, want daar komt het in de praktijk toch op neer, in onze dagen net zo goed verborgen. Beiden werken in het verborgen. En het eigenaardige is nog dat de parallel perfect opgaat. Want in de dagen dat het koninkrijk van Christus openbaar zal worden, wordt het koninkrijk van Babel ook openbaar. De verborgenheid en ongerechtigheid namelijk. En die twee vechten het samen uit vervolgens, om het maar populair te zeggen. Maar dat is hoe het ongeveer in elkaar steekt. Gek hè, toen het koninkrijk van Christus opgericht werd, verdween het meteen weer, en tegelijkertijd verdween daarmee eigenlijk ook het toenmalige wereldrijk. Het Romeinse wereldrijk verdween van het toneel en werd niet door een ander opgevolgd. Er bleef een gat. Maar het was geen gat, integendeel. Want waar die wereldrijken voor staan, dat is uiteindelijk gewoon Babel. Wel nu, dat verborg zich net zo goed en ging ondergronds. Ging in het geheim verder. En zo is het met het koninkrijk van Christus ook. Maar beide bestaan, beide zijn ook actueel en beide zullen in de toekomst alsnog geopenbaar worden en zullen het met elkaar uitvechten. En wij zullen daar uiteraard in betrokken zijn. Ik zou bijna zeggen in de eerste plaats, als ik dat zo zeggen mag. En anders dan moet ik zeggen in de tweede plaats na Christus. Want zo is dat. Nou goed. U weet toch, even tussendoor kan ik hier misschien wel zeggen, u weet toch wie de legeraanvoerder was altijd van Israël en dus van Gods volk, Gods rijk? Wie was de legeraanvoerder? Jozua. Uit Efraïm. Toch? En als koninkrijk openbaar wordt, waar is Efraïm? Dat is de gemeente. Vanuit de hemel, dus zeker wel, ja zeker wel. Maar goed, daar hebben we het misschien nog wel eens over, anders spreken we elkaar tegen die tijd wel. Dat duurt ook zo lang niet meer. Maar goed, nu maar even terug naar 1 Korinthe 15. Er gaat het dus maar om, want ik ga het nou niet meer uitgebreider aanhalen, dat we hier van doen hebben met een aspect van de verborgenheid. En dus heet het gewoon, ziet ik zeg u, verborgenheid. Iets wat bedekt was, iets wat deel uitmaakte van de wijsheid Gods, enzovoorts. Iets wat bovendien gepland was van voor de wereld was, of van voor de nederwerping der toenmalige wereld. Zie ik zeg u, verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen wel allen veranderd worden. De grondgedachte in het voorgaande deel van het hoofdstuk was dat die verandering plaatsvindt via dood en opstanding. Let op, we hebben het nog steeds over het lichaam hier. Dus de verandering van het lichaam vindt plaats door dood en opstanding. Maar daarna zegt de apostel wel, we zullen weliswaar niet allen ontslapen. Er zijn er namelijk die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Maar dat is de uitdrukking uit 1 Thessalonicenzen 4 over hetzelfde onderwerp. Er blijven er levend over, maar die zouden zich geen zorgen maken, want ook zij zullen bij diezelfde gelegenheid veranderd worden. Zonder te slapen. Of te ontslapen. Slapen staat er geloof ik gewoon op. Maar goed, zonder te sterven. En dan vindt dus de verandering plaats van degene die levend overblijven tot de toekomst des Heren. En zo staat het ook inderdaad in 1 Thessalonicenzen 4. Wij zullen namelijk wel degelijk allen veranderd worden. Daarvoor is het niet noodzakelijk dat men eerst overlijdt. Want in een ondeelbaar ogenblik, in een moment, in een punt destijds, in een ogenblik, oogwenk, staat er inderdaad, een knippering van het oog, heet zoiets. Met de laatste bazuin, dat wil zeggen, de laatste keer dat God spreekt, tot ons wel te verstaan, ons roept wel te verstaan. De misverstanden over die laatste bezuin komen eigenlijk voort uit onbegrip over wat de bezuin feitelijk voorstelt. En als men dat niet weet, blijft alleen over dat men in de Bijbel gaat zoeken of er misschien nog meer bezuinen zijn dan alleen de laatste. Dat moeten er wel zijn. En inderdaad, bij gelegenheid vinden wij een reeks van 7. En in Openbaring, dus dat is nog toekomst, zodat men de gemakkelijke conclusie dan trekt dat de opname van de gemeente plaatsvindt als de 7e bezuin klinkt. En het aardige daarvan is weer dat waar de 7e bezuin uit Openbaring klinkt, begint het koninkrijk van Christus. Dus sommigen zeggen, nou dat zal dus wel dan kloppen. Maar ik moet u zeggen, dat klopt op geen enkele manier. Om de eenvoudige reden dat dat koninkrijk dat aanbreekt bij de 7e bezuin, dat is niet aanbreken van het koninkrijk. Dat is de definitieve, volledige openbaring van het koninkrijk op aarde. Dan heeft de openbaring van het koninkrijk plaatsgevonden. Of anders, op dat moment vindt dat plaats. Ter gelegenheid van de 7e bezuin namelijk worden alle ongelovigen van de aarde weggedaan en gaan de gelovigen de 1000 jaren binnen. Bij die gelegenheid wordt Satan gebonden enzovoorts. En dus is het een gebeurtenis die zelfs lijnrecht staat tegenover de opname van de gemeente. Want bij de opname van de gemeente worden de gelovigen van de aarde weggenomen, zodat de aarde achterblijft met uitsluitend ongelovigen. Waren het niet dat de gemeente wordt opgevolgd door 2 vertegenwoordigers onder de naam van Mozes en Elia, maar dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Maar de normale gang van zaken is, de gemeente wordt weggenomen, de aarde is op dat moment alleen nog bevolkt door ongelovigen. Terwijl, als die 7e bezuin klinkt uit de openbaring, is het precies tegenovergestelde. Alle ongelovigen worden van de aarde weggenomen en verdwijnen uiteraard niet omhoog, maar naar beneden. Naar de onderwereld en niet naar de bovenwereld, dus om zo te zeggen. He? Niet naar de hemel. Dat moet toch duidelijk zijn. Kortom, dat is een heel ander verhaal. Verder moet ik u zeggen dat het idee van die bezuinen die klinken, dat zouden wij niet in de eerste plaats terugzoeken in Openbaring of in het profetisch woord in het algemeen. Maar we zouden ons eerst op de hoogte stellen van wat een bezuin eigenlijk voorstelt. En wat dat betekent, het klinken van de bezuin. En daarna weten we wellicht ook wat de laatste bezuin voorstelt. En dat is niet zo geweldig moeilijk, omdat de Bijbel in het Oude Testament uitgebreid voorschriften geeft omtrent het gebruik der bazuinen, zowel als het gebruik van de 2 zilveren trompetten, maar ook van de bezuinen. De gedachte is namelijk, als de bezuin klinkt, wordt men geroepen door en zelfs tot de koning. Dat is de algemene gedachte. De bezuin wordt geblazen, dan moet men verzamelen bij de koning. De bezuin is per definitie de ramshoorn, de shofar. Dat is de bezuin. In het andere geval gaat het om trompet en dat is weer een ander woord. Dat zit er ook nog aan vast, want het iets uitgebreider verhaal is dit. De bezuin is een ramshoorn en de ramshoorn is een hoorn van een ram. En gewoonlijk is dan de ram zelf noodlottig overleden. Zoiets is het eigenlijk. Hoe zeg je zoiets? Als ik het vlot zeg, zeg ik altijd, dan wordt het een beetje belachelijk. Maar ik ken iemand die zegt, dan is de ram eraf. Gewoon dat het om Arie van Inge was. Maar zoiets. Maar in ieder geval, de ram is dood, maar de hoorn, en vergis je niet, de ram is niet zo geweldig groot, maar de hoorn, dat kan er zo een wezen. Het is echt van net zo'n grote ram. Onvoorstelbaar, ik kan het me haast niet voorstellen. Maar het is echt zo. Verschrikkelijk wat een grote hoorn. Maar het idee is dat het geluid van de ramshoorn gewoon het geluid is van de ram. Dat wil zeggen, het beest is overleden, niettemin spreekt hij nadat hij gestorven is. Dat is ongeveer het idee. En daarom is het geluid van de ramshoorn in de praktijk gewoon hetzelfde als het woord van Christus. Moeilijker is het niet. En ik kan het nog wel verder uitleggen. De hoorn, namelijk in de Bijbel, staat per definitie voor een koninkrijk. Voor koningschap. U weet wel. Dus dat is niet zo moeilijk. zeven koppen en 10 hoornen. 10 hoornen zijn 10 bergen, namelijk 10 koninkrijken. Hoornen zijn koninkrijken. Rond kerstfeest hebben we het altijd over de hoorn der zaligheid. Dat was het loflied van, dat weet ik niet meer trouwens, Zacharias. Was dat niet het lied van Zacharias? Of zo, ik dacht het wel. Hoorn des Heils, dat is een nieuwe vertaling, ja. Hoorn der zaligheid, hè? Daarom heb ik in de tijd een nieuwe vertaling afgezworen. Definitief. Want dan denk je, hoorn des Heils, dat staat toch ergens. Dus dan zoek je in de concordantie, tromjes. Maar dan vind je hem niet. Never. Ah, hoorn der zaligheid, dat hadden we moeten doen. Maar goed. Laat maar zitten. Maar dat is hem. Hoorn der zaligheid is prachtig, want hoorn des heils, of hoorn des heils is natuurlijk mooier Nederlands, omdat het zo fraai allitereert en het zijn allebei één lettergrepige woorden. Het is een prachtige uitdrukking. Hoorn des heils dus. Maar het is eigenlijk hetzelfde als Melchizedek. Want de hoorn staat voor koningschap, heil staat voor priesterschap. Heil wordt niet tot stand gebracht door de koning, maar door de priester. En hoorn des heils is dus een pracht van een stijlfiguur ter aanduiding van het hoge priesterschap en koningschap van Christus na de ordening van Melchizedek. Zo'n schitterende term. In elk geval, de hoorn is dus koninkrijk. Het geluid van de hoorn is dus de stem van de koning, maar het is de stem van de ram. Die gestorven is. Trouwens, herinnert u zich vooral die ram die met zijn hoornen verward zat in, was het niet in de braambos? Nou ja, zoiets. Niet op Sinaï, maar op Sion overigens. Er moet veel meer in zitten, hè, toch? Maar in elk geval, je kunt je voorstellen hoor, met zulke grote hoorns. Maar het idee is daar inderdaad, die ram die vast zat in de struiken, is een beeld van hoe het koninkrijk inderdaad, koninkrijk van Christus, inderdaad niet zou aanbreken. En dat kwam door die doornstruik. En de doornstruik is een beeld van de wet. En het vasthouden aan de wet door het Joodse volk verhinderde in de praktijk dat over hen althans dat koninkrijk kwam. Dat is wat er allemaal aan vast zit, hoor. En het was notabene op Moria. De berg Moria. Daar waar de tempel zou moeten staan enzovoorts. En later stond. Nou goed, ga er maar verder niet op in. Als men langzamerhand doordringt dat het geluid van de shofar, het geluid van de bazuin, gewoon is het woord van Christus. En niet alleen een woord, een oproep, dat is wat het is. Een oproep om tot hem te komen. En daarom zelfs de prediking van het evangelie komt overeen met het klinken van de bazuin. Evangelie dat men uit zou bazuinen eventueel. Maar het is het woord van Christus. Dat is waar het om gaat. En de laatste bazuin in verband met onze bedeling is dus het voor de laatste maal klinken van de stem van Christus. Dan wel het evangelie, als ik het eenvoudig hou. En dat is aan het eind van onze bedeling in elk geval. Maar verder doorheen de hele Bijbelse geschiedenis komen wij het klinken van de bazuin tegen. En het gaat of om verzamelen tot de strijd, maar het is altijd verzamelen tot de koning. Dan verzamelen tot de strijd. Het kan ook zijn verzamelen tot de koning omdat er een nieuwe koning is. En dan staat het voor het aanbreken van het koninkrijk definitief. Dus iemand die zich tot koning laat uitroepen, laat de bazuin blazen. Heb ik eens nagevraagd aan Absalom. Die is onbekend. Dat vind ik altijd leuk. Absalom, die zegt als de bazuin geblazen wordt te Hebron, zegt dan dat Absalom koning is. Enzovoort. Hebron, dat is ook al zo aardig. Maar goed, laat maar even terzijde. Maar dat is het verhaal. De bazuin wordt geblazen, betekent verzamelen rond de koning. Nou, daarna, de toepassing hierop is niet zo moeilijk. Wat betekent dan de laatste bazuin? De definitieve verzameling tot de koning. Is het dan ook een eerste, tweede en derde? Nee, het is dus ook geen rangnummer. Er staat toch ook niet zevende bazuin of zoiets, of derde? Dat wil zeggen, het is de laatste. Gaan er nog bazuinen aan vooraf? Jawel, hoeveel weten we niet, want het is onbepaald. Laatste is ook onbepaald. Het is niet een telwoord. Maar het is het algemeen. Het is de laatste keer. Andere vraag. Worden we dan ook eerder opgeroepen om te komen tot de koning? Het antwoord is... Jawel, zie Hebreeën. Heel de Hebreeënbrief gaat daarover. Nou ja, al die andere brieven ook. Maar in de Hebreeënbrief heel expliciet en duidelijk herkenbaar. Wij zouden namelijk naderen tot de troon. En de als de bazuin geblazen wordt, moet men dus naderen tot de troon. Nou ja, of tot de koning. Maar u begrijpt toch hopelijk dat dat hetzelfde is. En die oproep klinkt eigenlijk elke dag. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Die uitdrukking betekent niks anders dan dat de bazuin klinkt. Nu. Het is immers hetzelfde als... Laat ons met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Of laat ons onze vrijmoedigheid niet wegwerpen. Laat ons ingaan op een verse en levende weg... welke hij ons ingewijd heeft door zijn bloed... Enzovoort. Het is allemaal precies hetzelfde. Laat ons ter beschikking stellen van de koning. Naderen tot hem, om hem als koning te erkennen. En aan de andere kant om beschikbaar te zijn voor de strijd. En als u dan vraagt maar welke van de twee is op ons van toepassing, is het antwoord allebei. Allebei. En daarna is de vraag, en is dat ook van toepassing in 1 Korinthe 15? En dan is het antwoord jawis. Zeker wel. Maar dat merk je aan de climax van het hoofdstuk. Dat laatste vers elke keer, want we hebben het al een paar keer als laatste vers gelezen. Ik doe het met opzet. Zo dan, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren. Het werk des Heren wat op een andere plaats gewoon heet de strijd. Want dat is wat het is in de praktijk ook, daar wordt het ook mee vergeleken. Het wordt of gezien als werk of arbeid, zwaar werk namelijk, of als strijd. En strijd is over het algemeen zwaar werk. Ik bedoel, het is in wezen precies hetzelfde. Wij worden daartoe opgeroepen, continu. En elke dag is daar de gelegenheid om eindelijk een keer, of bij vernieuwing heet dat, zuster, ja... te naderen tot die troon der genade. Nee, maar zo is het. Dat is bloedserieus. En dat is de laatste keer. Hier, die laatste bezuin. Zie. Eigenlijk is het natuurlijk zo, als je niet helemaal doorhebt wat die laatste bezuin is, valt te vrezen dat je die eerder ook gemist hebt. Toch, of niet? Maar die laatste missen we niet natuurlijk. Nee. En inderdaad, het is verzamelen rondom de koning in de hoogste betekenis van het woord. Want vanaf dat moment of vanaf die tijd zal zijn koninkrijk openbaar worden. Daartoe ook worden we opgeroepen. Velen kennen alleen de gedachte uit 2 Thessalonicenzen 2, dan wel uit Openbaring 12. Namelijk de gedachte dat de gemeente met grote haast, plotsklaps, wordt weggerukt van de aarde, omdat het op de aarde niet langer pluis is. Vanwege de opkomst van de antichrist, of hoe het allemaal maar heten mag. En dat is niet helemaal een onbijbelse gedachte. Ik zeg niet helemaal. Maar hij is wel erg naar één zijde overdreven. Want ik beweer dat als de gemeente dan zou moeten weggenomen van de aarde, omdat het op aarde niet pluis is, dan had dat wel eens wat eerder mogen gebeuren. En dat heb ik hier vlakbij nagevraagd aan Jan de Bakker, zeg ik altijd. Maar dat schijnt niemand te weten, ik weet niet wat het is. Jan de Bakker. Van Woerden, dat wil zeggen. Nee, ik noem zijn naam altijd om te eren natuurlijk. Maar om maar gewoon... Als voorbeeld, als type, als personificatie van de vervolgingen in de tijd, in de dagen van de reformatie. Toen was het nergens pluis. Overal had de een of andere kerk, waarvan ik de naam ben vergeten nu, had daar overal grip op en richtte overal brandstapels op enzovoort. Jan de Bakker verdween op de brandstapel. Hier in Woerden was dat. Nou goed, laat maar zitten. Maar ik denk, als er ooit een keer niet pluis was, hè, had het toen wel mogen gebeuren. Bovendien, de gelovigen van toen waren allemaal in de veronderstelling dat de grote vijand van die dagen, dat was Babel. Nou ja, het heette Rome, maar het was Babel. En ze zagen in de paus de antichrist. En ze hadden niet geheel ongelijk. Maar zo... Nee, ja, dat is nu eenmaal zo. Maar er zijn al wat meer van die figuren gepasseerd in de loop van de geschiedenis. Maar er vond geen opname van de gemeente plaats. Dat zullen ze toen dieper betreurd hebben dan wij nu, naar ik aanneem. Toch? Dat zeg ik u tot troost, zuster. Ja, nou goed. Maar bovendien, waar zijn wij, wat kun je dan nog voorstellen waar wij bang voor moeten zijn of wat voor ons gevaarlijk zou zijn? De macht van de duivel? Wel nee, we hebben immers een wapenrusting waarmee wij alle vurige pijlen van de, weet je, van de boze of van de duivel kunnen weren. Wij kunnen toch gewoon stand houden? Of ongewoon, maar dat kan toch gewoon. Ik bedoel, dat is toch niet een gevaar? Hij doet wel gevaarlijk, maar daarom is het nog niet gevaarlijk, hoor. Nee, mensen die zo nodig gewaarschuwd moeten worden voor de duivel... zijn zich kennelijk niet bewust van de wapens waarover ze beschikken. Dus je kunt beter over die wapens waarover wij beschikken spreken... dan over het gevaar van de duivel. Ik lach er altijd een beetje om. Ja, sorry. Maar waarom zouden wij voor dat gevaar van de draak worden weggerukt? Dat is eigenlijk nergens voor nodig. Het is wel zo dat hij het op ons gemunt heeft. Maar dat is een ander verhaal. Hij heeft een hekel aan ons. Maar wij zijn tegen hem bestand. Dat is gewoon zo. Nou goed. Dus zo zit het niet. Waar het ook wel zit, is precies andersom. Wanneer wij namelijk opgeroepen worden voor de laatste keer tot de strijd... is het wel degelijk ook strijd tegen overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht. Want daartegen hebben wij te strijden nu reeds. En feitelijk elke dag officieel. Ik onderschat het niet, maar we zouden de macht van Christus zouden wij niet onderschatten, hè? De werking zijn en kracht. Voort, mijn broeders, wordt sterk. Oh, dat moet ik eigenlijk eens lezen, want hier stond het geloof ik ook. Hè. Ja goed, wat was het ook weer? Dat was Efeze 6. Vers 10. Voort, mijn broeders, wordt krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Kracht, sterkte, macht van de Heere. Hoeft dus geen enkel probleem te zijn. Op een andere plaats staat in dat verband, doe dan aan de nieuwe mens. En hier staat, een andere plaats staat, doe dan aan Christus. En hier staat, doe aan de gehele wapenrusting Gods. En ik beschouw het als volstrekt identiek. En wanneer wij die nieuwe mens aandoen, wat het ook wezen mag, denk ik dan maar weer. Maar dan hebben wij van die tegenstander niks te duchten, hoor. Bovendien, wij zouden verstaan welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons, die geloven. Naar de werking der sterkte zijner macht. Dat zijn bijna dezelfde woorden, maar nu in Efeze 1, vers 19. Waarvan staat dat die werking der sterkte zijner macht, die kracht dus die aan ons werkt, niks anders is dan de kracht waarmee God Christus uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en hoe het maar heten mag. Met andere woorden, wij zijn in Christus en we zijn in Christus geplaatst boven al die overheden en machten. Dus wij hebben de overhand, heet zoiets. Onder Jozua was dat trouwens, we hebben de overhand tegen de Amalekieten. Maar we zijn in Christus zelfs meer dan overwinnaars. More than conquerors. Dus ik vind het conqueror. Hebben we daar een ander Nederlands woord voor overwinnaar? Maar wij begrijpen dat niet goed meer, geloof ik, overwinnaar. En? Overwinnaar wil zeggen dat je iets verovert. En wij zijn meer dan overwinnaar op dezelfde wijze als dat de Israëlieten onder Jozua overwinnaar waren over het land. Overal waar ze hun voedsel zouden zetten, zou de Heer hen het land geven. Het zag eruit als strijd, maar in de praktijk was het dat nauwelijks. Behalve waar ze zelf in gebreken bleven. Maar goed, dat is de moeilijkheid van het verhaal. Maar zo is het nou eenmaal. Maar wanneer die laatste bazuin klinkt, of zal slaan. Leuk, hè? Wanneer de laatste bazuin zal slaan, worden wij voor de laatste maal opgeroepen inderdaad voor de strijd. Dat klopt ook, want bij die gelegenheid zal die strijd definitief beslecht... Ja, zo heet dat. Zal die strijd definitief beslecht worden. Dat is ook Openbaring 12, maar dat is het minder bekende gedeelte. Want men krijgt de indruk uit het eerste deel van Openbaring 12... dat de gemeente wordt weggerukt voor het naderende gevaar van de draak. Maar dat is niet zo. De gemeente wordt weggerukt met kracht weggenomen namelijk van de aarde. Niet zozeer voor het naderende gevaar, maar om dat gevaar nou eindelijk definitief te verslaan. Precies, want 1 of 2 versen verder staat dat Michael en zijn engelen... Namelijk Christus en de gemeente, sorry. Dat is weer zo'n drempel die we dan over moeten in de redenering, maar vooruit. Maar dat Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak en zijn engelen. En de draak en zijn engelen hebben niet overmocht en ze werden uit de hemel geworpen. En dat is wat er gaat gebeuren. Wij worden niet hier weggerukt opdat we die confrontatie niet zouden hebben. Wij worden hier met kracht weggenomen vanwege wel degelijk die confrontatie... waarbij de verklager der broederen, van ons dus... de verklager der broederen definitief zal worden nedergeworpen. Het is net als de strijd onder Jozua, inderdaad. Ik moet altijd nadenken dat ik niet te veel verschillende geschiedenissen door elkaar gooi. Maar het is net als de strijd, de eerste keer dat Jozua ten tonele verschijnt in de Bijbelse geschiedenis. Hij verschijnt ten tonele, was het de eerste keer? Ben ik niet zeker. Ja, dacht het wel. In de strijd tegen Amalek. Dat is altijd nog steeds een beeld van de overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. En zij voerden de strijd en die werd niet meteen beëindigd of beslecht. Maar het was zo dat zolang de handen van Mozes dan wel Aaron en Hur... ten hemel geheven waren, had het volk de overhand. En dat is de situatie waaronder wij vandaag nog steeds leven. Wij hebben de overhand. Door de hoge priester die voor ons bidt, zuster, naar de ordening van Melchizedek, uitgebeeld door Mozes en Aaron, want al jaren geleden heb ik het rekensommetje geïntroduceerd. Mozes plus Aaron is Melchizedek. De koning plus de priester van het oude verbond samengevoegd worden, ontstaat het nieuwe verbond, de koning en priester, naar de ordening van Melchizedek. En als u zegt, maar er waren er toch 3 op die berg, dan moet u op zondagschool geweest zijn, naar ik aanneem. Die andere die erbij was, is een beeld van de geest. En dat is hetzelfde hoor, dat is de koning en priester, dat is namelijk gewoon Christus. Nog een mooi voorbeeld van een drie-eenheid. Ik ken er 2 uit de Bijbel. Eerlijk, ik ken er 2. De Vader, de Zoon en de gemeente. Uit Johannes 17. Dan wel de voorgaande hoofdstukken. En de andere is Mozes, Aaron en Hur. De koning, de priester en de geest. Dat is gewoon 1. En zolang die in werking is, deze laatste, Mozes, Aaron en Hur. Hur is Goer en Goer is een anagram van Ruach, geest. Ja, ik besef ineens dat ik het moet uitleggen. Anders zeggen jullie weer, ja, dat zegt hij wel, maar verzint hij ter plekke. Maar dat is niet zo. Nee, Hur betekent niks. Men weet de betekenis van de naam niet, voor zover ik weet. Ik heb nooit een betekenis kunnen vinden. Maar volgens mij is het een anagram van Ruach. En een anagram is heus niet slechts een puzzel. Een anagram is echt een taalkundig verschijnsel. Valt voor zover ik weet gewoon onder de stijlfiguren. Al is het een wat erg vreemd, maar het is zo. Er zijn er nog een paar van die soort, hoor. Overigens. Van wat gegoochel met letters. Maar de aardigheid, en als je zegt, maar wat is dat dan voor een rare stijlfiguur? Dan zeg ik, nou, de gedachte is dat het er wel staat, maar het wordt verborgen gehouden. En dus worden de letters door elkaar gezet. Hij valt ook onder de categorie, wat is het beroep? Nou goed, laat maar zitten. Dat zijn ook anagrammen. Maar de geest dus. Maar zolang die in werking zijn, dat wil zeggen zolang Christus, zolang de geest, zolang de hoge priester, zolang onze koning met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand Gods, dat is allemaal Hebreeën trouwens wat ik nu zeg, gezeten is, hebben wij de overhand niet op grond van onszelf, maar op grond van hem, zijn werk enzovoort. In hem zijn Jozua en het volk meer dan overwinnaars over de Amalekieten. De vraag is maar, waarom duurt dan de strijd de hele dag? He. Dat is makkelijk genoeg, omdat het een beeld is van onze bedeling en de strijd wordt in onze dagen niet beëindigd. Het duurt de hele dag, de hele bedeling om zo te zeggen, door. En pas als deze dag voorbij is, dan wordt die beëindigd. En wat ons betreft, wij zijn kinderen des daags, wij zijn kinderen des lichts en niet des nachts nog der duisternis. En tegen de avond, als de duisternis komt, dan verdwijnen wij naar de hemel. Dat is sowieso licht. Zeker omdat bij dezelfde gelegenheid de strijd ook inderdaad beëindigd wordt. En dus de verklager der broederen, en hoe je maar heten mag, uit de hemel naar de aarde geworpen wordt. Dat is het verhaal. Oh, dat is ook Openbaring 12. Daar wordt de strijd beëindigd. Wij worden niet weggerukt voor het naderende gevaar. Integendeel, wij worden met kracht weggenomen om dat naderende gevaar definitief een kopje kleiner te maken. Zoiets dus. Hebben we die nog? Nou, daar gaat het over. En het punt is dus dat wij reeds nu staan in de strijd. Als het goed is, geven wij reeds nu gehoor aan de bazuin die klinkt om te naderen tot de... Je kunt het gewoon zeggen, het evangelie, maar dan inclusief, met alles erop en eraan. Wij worden opgeroepen om ons te stellen onder de heerschappij van degene die op de troon zit. We worden opgeroepen om een goed krijgsknecht van Christus te zijn, of hoe het allemaal maar heten mag. We worden opgeroepen om de goede strijd te strijden. Enzovoort. Kortom, we worden opgeroepen om standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig te zijn in het werk des Heeren. En de laatste keer dat we daartoe worden opgeroepen is bij de laatste bezuin. Wanneer zal dat wezen? Bij de opname van de gemeente. Voilà. Laatste bezuin, opname van de gemeente. Ja? Goed, daar laten we het eerst bij, want het is tijd voor de pauze. Nadat nu hopelijk duidelijk is wat de bazuin betekent, moet ik natuurlijk even de vergelijking maken met 1 Thessalonicenzen 4, waar net als in 1 Korinthe 15 gesproken wordt over de opname van de gemeente. Dat kan daar helemaal niet missen, want de term is aan dat schriftgedeelte ontleend. Daar wordt ook gesproken over dat niet alle zullen slapen. Want er wordt expliciet gezegd dat er zijn die levend overblijven tot de toekomst des Heren. En in dat verband staat er in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel, etc. En natuurlijk de voor de hand liggende gedachte is dat de bezuin uit 1 Korinthe 15 dezelfde is als de bezuin uit 1 Thessalonicenzen 4. Omdat het gaat over dezelfde gebeurtenis. Namelijk de opname van de gemeente. Maar ik denk dat dat een misverstand is. Ik denk dat dat niet het geval is. En dat het een van de oorzaken misschien is waardoor zo dikwijls 1 Thessalonicenzen 4... niet goed begrepen wordt. Begrijp je me goed? Het is niet als verwijt bedoeld aan het adres van wie dan ook. Want het heeft mezelf ook wel de enige moeite gekost. Voor ik kwam tot de conclusies waartoe ik inmiddels gekomen ben. Maar daar staat namelijk in vers 16 van 1 Thessalonicenzen 4. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bezuin Gods nederdalen. Kortom, de Heer zelf zal nederdalen. Laat ik even de bezuin buiten beschouwing. De Heer zelf zal nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan enzovoorts. Maar ik ben van mening dat dit nederdalen van de Heer niet is ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Maar dat is na de opname van de gemeente. En ik geloof dat dat er ook gewoon staat. Want er staat, de Heer zal nederdalen. Maar eerst, want daar staat er, hè? Eerst zullen degenen die in Christus gestorven zijn opstaan. Dat wil zeggen dat die opstanding plaatsvindt voordat de Heer nederdaalt. En dan staat er, daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. En ik houd het erop, maar ik heb dat vaker verteld, daarom vlieg ik er nu overheen. Ik durf het gewoon niet weer uitgebreid te vertellen, dat is het eigenlijk. Maar ik geloof dat de volgorde dus is, eerst zullen degenen die gestorven zijn in Christus opstaan. Daarna zullen wij die levend overgebleven zijn, tezamen met hen opgenomen worden. Alles in één punt destijds overigens, maar niettemin wordt de volgorde eerst vermeld. En dan zullen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet. En ik ben geneigd dan te lezen, want de Heer zelf zal met een geroep nederdalen. Hebben die nog? Ik heb het gewoon over de volgorde. Niet over wat er staat, ook niet over de volgorde waarin het staat, maar de volgorde waarin die dingen gebeuren. Kom ik het later wel weer even op terug. Maar de volgorde is, eerst zullen degenen die in Christus gestorven zijn opstaan. Daarna, wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. De Heer tegemoet in de lucht. En dan pas lees ik, want de Heer zelf zal nederdalen. Met andere woorden, wij gaan hem tegemoet en zullen daarna met hem nederdalen. En op het moment dat u nou zegt, maar in die volgorde staat het er niet, zeg ik, nee, de beschrijving staat niet in die volgorde. Maar als u een beetje fatsoenlijk boek leest, staan de dingen ook niet beschreven in de volgorde waarin ze gebeuren. Vooral niet in geschiedenisboeken. En dat is het leuke ervan, want het meest eenvoudige geschiedenisboek staat op volgorde van jaartal. Maar een beetje fatsoenlijk geschiedenisboek geeft dingen niet op volgorde van jaartal. Alleen hooguit ruwweg. Maar vertelt dingen in hun samenhang enzovoorts. En dat betekent dat ze gewoon ook niet verteld worden in de volgorde waarin het gebeurde. En dat is hier ook zo. Want wat hier verteld wordt is de belangrijkste gebeurtenis uit de reeks die hier. De belangrijkste gebeurtenis wordt ontleend aan het Oude Testament. Wat namelijk geprofeteerd is. En niet alleen in het Oude Testament, maar ook door de Heer Jezus zelf. Wat geprofeteerd is, is dat de Heer zou nederdalen. En wel op de wolken. Dat is het verhaal. Want wij verwachten immers, dat stond er wel degelijk, de toekomst des Heren. Wel nu, de toekomst des Heren betekent de aanwezigheid des Heren. De volgende vraag is hij dan weer aanwezig? Ja, want hij zal nederdalen. En wij weten precies hoe en waarom en dat soort dingen meer. Omdat het allemaal in de Oud-Testamentische profetie staat. En dus bekend wordt verondersteld ook bij de Thessalonicenzen. De Heer zal namelijk nederdalen, want hij zal te dien dagen zijn voeten zetten op de Olijfberg. De volgende vraag is wanneer? En het antwoord is aan het einde van de 70ste week van Daniël. Wanneer namelijk Jeruzalem zal verwoest worden. Daniël 9, de laatste verse, Zacharia 14. Dan zal hij nederdalen. En wel uit de wolken. Dat heb ik nagevraagd aan Ezechiël, maar die laat ik maar buiten beschouwing. En dus neem ik gewoon Handelingen 1. Want men zag de Heer ten hemel opstijgen en verdwijnen in een wolk. En de verklaring die gegeven wordt is dat dat teken opnieuw zal plaatsvinden, maar in omgekeerde volgorde. Namelijk, deze Jezus zal al zo wederkomen op de Olijfberg, maar dat wisten we al. En dus uit de wolken is het idee. En dat staat hier feitelijk ook. Want als het gaat over de toekomst des Heren, let op, niet als het gaat over de opname van de gemeente. Als het gaat over de toekomst des Heren. En terecht staat er ook boven over de wederkomst van Christus. Dat vind ik leuk, dat erboven staat. Want daar gaat het ook echt over, boven vers 13 in mijn Bijbel. Daar gaat het over. De Heer zal namelijk wederkomen. Hij zal nederdalen. En vanuit de wolken zijn voeten zetten op de Olijfberg is het idee. Het bekende idee, dat hoeft hier niet uitgebreid beschreven te worden. Dat is namelijk het bekende. En daarna wordt er het onbekende aan toegevoegd. Namelijk, de Heer zal nederdalen, maar eerst. En eigenlijk is wat nu volgt natuurlijk ook bekend. Maar kijk, als ik het nou. Natuurlijk, dat is achteraf gepraat. Maar dat moet kunnen nu even. Maar wij weten dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. En waar wij dus weten dat wij deel zullen hebben aan de heerlijkheid van Christus. Dat wij met Christus tot zonen zullen gesteld worden. Dat we met Christus de wereld zullen oordelen. Dat we met Christus de engelen zullen oordelen. Dat we met Christus de duivel uit de hemel zullen... Bonjour. En dat wij met Christus zullen delen in zijn heerlijkheid... betekent het dus ook dat wanneer Christus zal geopenbaard worden die ons leven is... wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid... dat is Colossense 3. Wel, houd die in gedachten. Als Christus zal geopenbaard worden die ons leven is... zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Wel, waar en wanneer wordt Christus geopenbaard in heerlijkheid? Aan het einde van de 70ste week, dan begint het in ieder geval... officieel, aan Israël, onze bruid, maar goed... aan Israël, op of boven de Olijfberg vanuit de wolken. Wel nu, als wij met hem geopenbaard zullen worden... uit de wolken, op de Olijfberg of boven de Olijfberg... zullen we dan toch eerst, aangezien wij nu nog hier zijn... zullen we toch eerst hem tegemoet moeten gaan. Nou, dat is het verhaal. Want hoe je dat ook keert of wendt... het lijkt mij volstrekt logisch... dat de nieuwtestamentische profetieën zouden moeten gelezen worden... in het kader van de oudtestamentische. Per slot, de nieuwtestamentische bijbelboeken... en dat heb ik eerder gezegd... de nieuwtestamentische bijbelboeken hebben geen ander doel... dan hetgeen in het Oude Testament nog verborgen was te openbaren. Met andere woorden, ze vertellen niet op zichzelf staande waarheid... Integendeel, ze verklaren ons wat in het Oude Testament ontbrak dan wel bedekt was. En in het Oude Testament staat, de Heer zal verschijnen met zijn 10.000 engelen. Hebreeën 12 zegt, gij zijt gekomen tot de 10.000 engelen. Om maar eens wat te noemen. En dus verschijnen wij met hem. Ik bedoel, dit is een smalle lijn die ik nou trek, dat weet ik. Maar zo zijn er zoveel. En waar het dus om gaat, is dat als de Heer zal nederdalen... als het hier ook staat in 1 Thessalonicenzen 4... is dat niet een mededeling aangaande de opname van de gemeente. Die was trouwens ook nog niet genoemd, die opname van de gemeente. Het is dus gewoon aansluiting bij de oud-testamentische profetie. Dat kan niet missen, want een paar versen verder staat dan ook prompt... van de tijden en de gelegenheden, broeders, heb gij niet van nodig dat men u schrijven... want gij weet zelf zeer wel, dat is 5 vers 1 en 2... Met andere woorden, er wordt aangesloten bij het Oude Testament. De Heer zal dus nederdalen, maar eerst zullen degenen die in Christus ontslapen zijn opstaan. Daarna zullen wij die levend overblijven. Met hen worden opgenomen in de wolken. Welke wolken? De wolken waaruit de Heer zou nederdalen. Niet de wolken waarin wij zouden verdwijnen, want dat staat nergens. De wolken waaruit wij met Christus zouden verschijnen. En er zit toch minstens 7 jaar tussen. En daar gaat het maar om. En vandaar tegemoet, de Heer tegemoet. Dat is waar men het meest over struikelt trouwens over de term. De Heer tegemoet, die begrijpt men niet. Of sommigen hebben geen idee wat tegemoet gaan betekent. Dat komt ook voor. Maar de gedachte is, wij gaan hem tegemoet, opdat we samen met hem op aarde zouden verschijnen in heerlijkheid. Begrijp me goed, we gaan niet naar de aarde als zodanig, maar we zouden in heerlijkheid met hem verschijnen. Onze verwachting is namelijk niet de opname van de gemeente, onze verwachting is de openbaring van heerlijkheid. En nou, ik kan het rustig zeggen, want dat is ongetwijfeld de reden waarom velen in de loop der eeuwen het hele verhaal over de opname van de gemeente volkomen ontgaan is. En dat is ook zo, dat is terecht min of meer, omdat het ook niet het belangrijkste is. Nee, het lijkt ons heel sensationeel, maar voor de meeste gelovigen speelt het geen rol van betekenis, omdat ze ver voor die tijd toch overlijden. Dus waar maken ze zich druk over? Toch? En dus is de verwachting gewoon die van openbaring van heerlijkheid. En waar de gelovige geacht wordt smaadheid te lijden in de wereld als zodanig, is dus de verwachting dat we voor de wereld verheerlijkt zullen worden. Het tegenovergestelde. Dat is de verwachting. De verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Dat we dus zijn heerlijkheid ontvangen. En Romeinen 8 spreekt helemaal niet over de opname van de gemeente. Spreekt over de verlossing van ons lichaam nog net. Maar het thema in Romeinen 8 is niet de verlossing van ons lichaam, maar de openbaring van onze heerlijkheid. U weet wel dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En de volgende fase is, wij zullen tot zonen gesteld worden en dus met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. Daar gaat het om. Dat is niet de opname van de gemeente, maar dat is 7 jaar later. Onze openbaring in heerlijkheid. En daar gaat het over. En dus zegt de apostel, dat zal ook gebeuren, maar eerst enzovoorts. Zodat nu de vraag is in 1 Korinthe 4, wanneer klinkt deze bezuin die hier genoemd wordt? Bij de opname van de gemeente? Kortom, voor de 70ste week of na de 70ste week? En ik zeg na. Namelijk niet bij de opname van de gemeente, maar bij de wederkomst van Christus. Aan het einde van de 70ste week. Want de Heer zal nederdalen van de hemel. Wanneer is dat? Einde van de 70ste week. En dan staat er met een geroep. Dat wil zeggen, de Heer roept met de stem des aartsengels. Dat wil zeggen, de stem van de aartsengels. Zodat hier trouwens ook meteen de conclusie getrokken moet worden dat de aartsengel niemand anders is dan de Heer. Want dit is een zogeheten synoniem, parallelisme, hoe dat maar heten mag. Hè? De Heer met een geroep, de aartsengel met een stem. De stem en geroep is hetzelfde uiteraard. De aartsengel en de Heer dus ook. Toch? En met de bezuin Gods. En de bezuin is hetzelfde als het geroep en de stem. En God is dezelfde als de Heer, namelijk de aartsengel. Er is geen enkel probleem aan. Het is 3 keer hetzelfde. Nee, ga ik nou niet verder toelichten. Ja, dat blijkt ook uit andere schriftplaatsen wel hoor. Maar hier staat er gewoon in 1 keer. En het aardige is daarvan dat hier dan meteen gesproken wordt aan de ene kant over de verschijning van Christus aan het eind van de 70ste week, maar het wordt in verband gebracht met de opname van de gemeente die dan in de volgende verse vermeld wordt, maar die gaat eraan vooraf. En verder wordt het in verband gebracht met te der tijd zal Michaël opstaan in de 70ste week van Daniël namelijk. En te die tijd zal die volk verlost worden. Dus het einde van de 70ste week van Daniël. Uit Daniël 12 vers 1. En meteen wordt verband gelegd met openbaring 12. De mannelijke zoon, de gemeente, wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dat is de opname van de gemeente. En er staat er meteen. En Michael engel, en zijn engelen krijgen tegen de draak en zijn engelen. Dat is die aartsengel dus. Want er is maar 1 aartsengel en die heet Michael en het is Christus. Dat weet u toch langzamerhand, hè? Maar wanneer klinkt deze bezuin? Wel, deze bezuin, als je het mij vraagt, sorry, maar ik kan er niet anders van maken, is de bezuin aan het eind van de 70ste week van Daniël. Daar is ook niks moeilijks aan, want de laatste bezuin uit 1 Korinthe 15 heeft te maken met het einde van onze bedeling. Althans, heeft te maken met de voltooiing van het werk aan de gemeente, zo kan ik het beter zeggen. Maar de bezuin in 1 Thessalonicenzen 4 heeft te maken met het einde van het werk aan Israël. De voltooiing daarvan namelijk. Dat is de laatste oproep aan Israël, of wat er van over is, het Joodse volk. Dus de laatste bezuin die klinkt, is de laatste oproep aan dat volk om inderdaad tot de Heer te komen. Om zich te verzamelen rond hem. En waar men dat zou doen, wel, dat weten we allemaal, hè? In de woestijn. De eerste keer trouwens dat sprake is van een bezuin en men zou verzamelen, was in de woestijn. Dus het kan niet missen. Het is de verzameling van Israël, het gelovig overblijfsel uit Israël. Maar in 1 Korinthe 15 is het bezuin tot verzameling van de gemeente. Daar is uiteraard een parallel tussen, want het een is een beeld van het andere, als u het mij vraagt. Ja, goed. Nou, dat kan ik helemaal niet verder bespreken, maar er is nou eenmaal een duidelijke parallel tussen. En vandaar die bezuin die genoemd wordt. En daarna, dan kan ik wel even doorgaan, er is dus sprake van een bezuin aan het eind van Gods werk aan de gemeente, dus opname van de gemeente. Er is een bezuin, wordt een bezuin genoemd in verband met de voltooiing van het werk aan het Joodse volk, uw volk, uw heilige stad, einde van de 70ste week. En er is een bezuin die klinkt bij de voltooiing van het werk Gods aan de volkeren. En dat is 33 jaar later. En aan die bezuin gingen er 6 vooraf, dat is een reeks van 7 namelijk. Die laatste, de laatste bezuin uit de openbaring, dat is die bezuin met betrekking tot de volkeren. Die uit 1 Thessalonicenzen 4 is met betrekking tot het Joodse volk, in verband met het einde van de 70ste week van Daniel. En die van 1 Korinthe 15 is die met betrekking tot de gemeente. En in zekere zin zijn het dus alle 3 laatste bezuinen dan. Ja, het is misschien wat lastig, maar dan excuseer ik me maar. Ik heb het ook niet geschreven, maar zo is het nu eenmaal. Gooi ze dus niet door elkaar. De bezuin dus gewoon de oproep om te verzamelen tot de koning. Wij doen dat definitief bij de opname van de gemeente. Het Joodse volk doet dat definitief aan het eind van de 70ste week van Daniel. Dat heeft alles van doen met de definitie zelfs van de 70ste week of van de 70 weken. En de volkeren doen dat pakweg 33 jaar later bij de aanvang van de 1000 jaren. Nou goed, waar waren wij? In Efeze, nee, in 1 Korinthe 15. Dus daar ga ik naar terug. Vers 52. In een punt destijds in een ogenblik met de laatste bezuin, want de bezuin zal slaan. En slaan betekent gewoon een groot geluid voortbrengen, anders niks. De bezuin zal dus met kracht klinken. Een krachtige oproep tot verzameling, dat kan niet missen. Want het woord opnemen van de gemeente, weet u wel, betekent feitelijk ook gewoon met kracht wegnemen. Vandaar dat het vertaald wordt met wegrukken bij gelegenheid. Ik denk dat het een beetje een verkeerde interpretatie is van het begrip. Wegrukken. Want wegrukken wil zeggen het gebeurt met een schok. Maar het woord betekent niet noodzakelijk met een schok wegnemen, hoewel het dat kan zijn, maar het betekent met kracht wegnemen. En zo zeg ik het liever, omdat het dan overeenkomt met de uitdrukking daaromtrent in Filippenzen 3, meen ik. Waar staat, ons burgerschap is in de hemel, waaruit, dat wil zeggen op grond waarvan, wij ook de zaligmaker verwachten, die onze vernederde lichamen veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. Dat is de opname van de gemeente uiteraard. En hij zal dat doen met de kracht waarmee hij ook alle dingen, met kracht veranderen, met kracht waarmee hij ook alle dingen aan zich kan onderwerpen. En er staat eigenlijk dus dat hij het doet met dezelfde kracht als waarmee hij op de jongste dag de hele schepping zal veranderen. Op dezelfde manier. Per slot kun je zelfs van de hele schepping zeggen dat het lichaam Gods is. Maar goed, laat maar zitten. Maar dat lichaam wordt dus veranderd, ja. Goed, dus terug naar 1 Korinthe 15. In een punt destijds, een ondeelbaar ogenblik of hoe het er maar staat. Met de laatste bezuin, want het is de laatste oproep om God te dienen. En vandaar dat die oproep hier letterlijk nog komt aan het eind van het hoofdstuk. Daarom, of zo dan, zijt standvastig. Daar heb je die bezuin. Eén van de vele. Nou goed. Want de bezuin zal met kracht klinken, zal slaan. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. Weet u nog wat de Heer zei in, wat was het, Johannes 6 geloof ik. Als ik me goed herinner. Nee, dat was niet Johannes 6, of toch? Ik kan het, ja, het staat er wel, min of meer. Maar het idee is dat, ik kan die zo precies vinden. Maar het idee is dat de doden zijn stem, de stem van Christus, de stem van de Zoon, is er nou een stuk eerder, zouden horen. Ja, weet je waarom ik het nooit kan vinden? Omdat het ongeveer in alle hoofdstukken van Johannes staat. Dat is het eigenlijk. Dat probleem heb ik altijd met Johannes. Hij zegt het overal. In hoofdstuk 6 gaat het over, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen, tot een keer of 4 toe. Maar Johannes 5 was het brood. Nee, nog tevoren zelfs. Johannes 5, welke. Wat zijn jullie snel, zeg? Ja, die bedoel ik. Ja. Johannes 5, vers 25. Voorwaar zeg ik u, de uren komt en is nu wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben zullen leven. Hier staat, die uren komt en is nu. En dat gaat over de geestelijke toepassing daarvan. Want wij die dood zijn in zonden en misdaden, horen nu de stem van de Zoon. Het woord van Christus, de evangelie van Christus, of wat het maar wezen mag. En ik meen dan dat op andere plaatsen in verband met het lichaam dat ook gezegd wordt. Namelijk, ze zullen de stem horen. En anders wordt het wel geïllustreerd in bijvoorbeeld Lazarus. Vind ik alleen een prachtig beeld. Omdat Lazarus in de eerste plaats een type is van Christus zelf en in tweede instantie een type van heel de gemeente. Lazarus, kom uit. En hij was dood, maar hij hoort het gewoon. En komt uit. En daar vind je de lichamelijke opstanding. De gedachte is dus gewoon dat God zal spreken, of dat Christus zal spreken, en dat door zijn woord inderdaad de doden zullen opstaan. En als dan in Korinthe staat, of waar dan ook, er staat, het is een bazuin, zeg ik, ja, dat maakt me niks uit, dat is hetzelfde, dat is het woord van Christus. Het lam, de ram, misschien de tegenstelling niet, het kan hetzelfde zijn, een mannelijk lam dan, hè. De ram is gestorven, maar staat als geslacht. En zijn stem klinkt uitgedrukt in de ramshoorn. De schitterende typologie. Dus inderdaad, de doden, of het bezuin zal klinken met kracht. Het woord van Christus, het woord des Heren zal klinken. En zegt dan 1 Korinthe 15 weer, vers 52. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. Ik vind het altijd zo prachtig dat het er zo laconiek staat. En dat niemand enige moeite doet om het uit te leggen of om het voorzichtig te vertellen. De bezuin zal klinken en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. Alsof het de meest vanzelfsprekende zaak. Zo gaat het nou eenmaal. Het is wel een wonder. En dan denk ik, ja, waarom zou je het ook uitleggen als het toch een wonder is, hè? Het gebeurt gewoon. Er is niks bijzonders aan eigenlijk. Voor ons wel. Van Gods kant uit bezien niet. En van die kant uit zouden we dingen bezien. Dus er is niks bijzonders. Natuurlijk, de doden, begrijp je me goed, niet alle doden. Daar gaat het hier niet over. Waar het over gaat is over degene die geloofden in de Heer Jezus Christus. In de opgewekte, maar inmiddels zijn overleden. Daar ging het hoofdstuk over. Dat is ook dat verhaal van over het dopen voor de doden. Het is leuk om het weer even aan te halen. Want het idee was, ja, dan zijn ze gedoopt. Maar ja, ze sterven. En ja, als er geen opstand in de doden is, waarom zijn ze dan gedoopt? Heeft geen enkele zin. Nee, maar de doop is juist een beeld van de opstanding. Er is opstanding der doden. En in het bijzonder gaat het dan hier over de doden. In de zin van de gelovigen uit onze bedeling. Degenen die in Christus ontslapen zijn, de leden van de gemeente, om zo te zeggen. De doden, die doden dus, zullen onverderfelijk opgewekt worden. En voor zover wij niet dood waren, wel, wij die levend overblijven, dus, wij zullen veranderd worden. Nou, zij ook, uiteraard. Met dit verschil dat zij eerst gestorven zijn en wij niet. Maar voor de rest is hetzelfde verhaal. Wij zullen veranderd worden. In de zin van vervangen worden. Ik heb trouwens een fraaie illustratie gevonden van het begrip veranderen. Er wordt namelijk in Handelingen gesproken over dat Paulus zou leren dat De zeden, de wetten van Mozes veranderd zouden worden. Dan moet ik even kijken of ik daar wellicht een aantekening van gemaakt heb. Dat zal wel weer dus niet. In Handelingen ergens wordt dat gezegd. Dat Mozes geleerd wordt dat Mozes veranderd wordt. In de zin van vervangen. Want het idee is dat het gaat om de wet. Dat is Mozes, de wetten van Mozes. De wet die vervangen wordt uiteraard door het nieuwe verbond, door de genade. Het oude verbond wordt veranderd in het nieuwe verbond. Maar daarvan kun je inderdaad zeggen, het een wordt weggenomen en het andere komt in de plaats. Maar je kunt ook zeggen, het een gaat over in het andere. Namelijk, wat via Mozes gezegd is, wordt vervuld. Ik weet echt niet meer waar het staat. Handelingen 6 staat me bij, maar ik weet toch niet het zo gauw te vinden. Het gaat ook niks om niks bijzonders. Het gaat gewoon om het gebruik van het ene woord veranderen. Worden vertaald met verwisselen trouwens, ook bij gelegenheid. Maar goed, laat maar zitten. Maar het is een...
Handelingen 6 vers 14.
6 toch? Handelingen 6 vers 14. Heb je een concordantie bij? Ja, die bedoel ik, ja. Die bedoel ik. Handelingen 6 vers 14. Want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus, de Nazarener, deze plaats zal verbreken en dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes overgeleverd heeft. En dat veranderen kan ook gewoon betekenen vervangen. Dat doet hij ook en dat is ook de prediking. In de praktijk echter gaat het om hoe het oude vervuld wordt in het nieuwe. Het oude verdwijnt dus niet echt helemaal, maar voor zover het nog bestaat, wordt het omgezet in het nieuwe. Dat is het verhaal. Een nog betere illustratie van dit krijgen wij vervolgens in de tabernakel, in de tempel eventueel. De beide vertrekken. Het oude, uitgebeeld in het heilige, het oude verbond immers. En het nieuwe verbond uitgebeeld in het heilige der heiligen. Stel je nou voor dat je in het heilige bent en dus staat onder het oude verbond. Dan gaat ineens de voorhang open, van boven naar beneden zal ik maar zeggen. He? En ineens sta je in het heilige der heiligen. Want zo is dat. Het een gaat op in het andere. En het hele verhaal wordt op een hoger niveau geplaatst. Dat is het. Het ene gaat op in het andere. Maar een prachtige andere uitdrukking daarvoor is natuurlijk die van 1 Korinthe 15, ben ik weer terug. Die van, even kijken, van vers 54. Het einde van het vers. Dat vind ik eigenlijk de mooiste. Waar staat, als dan zal het woord geschieden, dat gaat over de opname van de gemeente in dit geval, hoewel het ook had kunnen gaan over de opstanding in het algemeen ten leven hoor. Maar er staat, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is in Jesaja 25 vers 8. De dood is verslonden tot overwinning. Letterlijk kun je daar niks mee. Zelfs geen kaas van maken. Zelfs niet in woorden, maar vooruit. De dood is verslonden tot overwinning. Het idee is namelijk dat de overwinning de dood in zich heeft opgenomen, om zo te zeggen. Maar wat het uitdrukt is gewoon dat het oude opgaat in het nieuwe. Daarom vind je het oude niet terug. Want het oude is onderdeel geworden van het nieuwe, als ik het zo mag zeggen. Ik weet nooit of het duidelijk is. Want daarna is het oude er niet meer natuurlijk. Het is net zoiets als een stuk steenkool veranderen in een diamant. Dat moet kunnen. Het is allebei koolstof namelijk. Dat moet kunnen. Men schijnt het ook wel eens te doen, maar het schijnt meer te kosten dan het opleveren. Dus dan doet de mens het niet meer. Maar zoiets. Ik heb ook wel eens dat oude voorbeeld gebruikt van het ei. Het ei, weet u wel. Dat bij u ontbijt, dat ei. Daar zit dan eiwit in en een dooier. En als het nog een goed ei was, zat er nog één vruchtbeginsel in. Nee, het gaat niet verder over dat je het daarna opeet of verslindt. Waar het om gaat is dat uit net zo'n ei, waar het eiwit in zit en een eierdooier en een vruchtbeginsel enzovoort, dat uit datzelfde ei soms niet eiwit en eierdooier komt, maar gewoon een kuiken. Dat vind ik een tamelijk intrigerende goocheltruc. Maar niettemin, het schijnt wel eens te gebeuren. Zodat ik er altijd de vraag stel, en waar is nou het eiwit en het eierdooier gebleven? Ja, dat is verslonden tot overwinning. Ik bedoel, daar hebben ze een kuiken van gemaakt. Ik bedoel, dat is veranderd in een kuiken. Hoe zeggen ze zoiets? Toch? Het was wel wat ingewikkeld, maar het is wel gebeurd. Ik vind het net zo'n wonder. Toch? Nou, dat is waar het over gaat. De dood is verslonden tot overwinning. Het oude gaat op in het nieuwe. Het oude verdwijnt niet. Het oude wordt niet vernietigd of zoiets. Het oude wordt omgezet in het nieuwe. Begrijp je me goed? Er is ook een deel van het oude wat echt verdwijnt. Al was het maar dat ik moet zeggen dat de zondaar, de ongelovige enzovoorts inderdaad verdwijnt en in het vuur geworpen wordt. En dat de werken van ons vlees ook inderdaad verbranden zullen en in het vuur geworpen worden. Dat is een deel. Maar een ander deel van het oude wordt omgezet in het nieuwe. Het oude verdwijnt niet echt. Het blijft nog steeds de wereld, de schepping als zodanig. Maar die oude brengt een nieuwe voort. Niet alleen dat de nieuwe uit het oude voorkomt, maar ook in de zin van dat het oude wordt omgezet in het nieuwe. En niet alleen gebeurt dat met het lichaam ter gelegenheid van de opstanding, maar dat gebeurt, is al gebeurd, officieel althans, met onze geest. En de bedoeling is dat het ook gebeurt met onze ziel. Zodat wij ook niet meer weten of nu ik leef of dat Christus leeft in mij. Lees die versen maar na. Prachtige illustratie van de verwarring daaromtrent. Van niet goed kunnen zeggen. Ik ben gestorven, doch ik leef, maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Dat is onderwerp voor een heleboel vragen erover. Maar toch moet het zo duidelijk zijn. En, nou, dat is wat met het lichaam ook inderdaad zal gebeuren. Maar daar moeten we het helaas weer bij laten, want het is de hoogste tijd.